Nou, welke afwijking in de leer komen wij tegen in het Nieuwe Testament? Misschien heb je daar nooit een Bijbelstudie naar gedaan. Maar als je er eens over nadenkt, van wat zijn nou in de tijd dat het Nieuwe Testament wordt geschreven, wat zijn nou dwalingen die we al zien waar de apostelen al tegen vechten? Stoïcisme? Ja, ik weet niet of dat per se heel duidelijk. Je komt het in Handelingen natuurlijk tegen. Het speelde wel, maar ik weet niet in hoeverre het echt de gemeente al binnenkwam. Ascetisme wel natuurlijk. Maar we gaan een aantal langslopen met elkaar. En dan zie je dat het eigenlijk dat er niks nieuws onder de zon is. Een dwaalleer die we net al zagen in Galaten 1. Hè, dat Paulus schrijft een Galatenbrief aan de kerk in Galatië, in dat gebied. En dan waarschuwt hij voor een andere Jezus, een ander evangelie. Vervloekt zijn ieder die een ander evangelie predikt dan wat wij u gepredikt hebben. Maar waar gaat het dan over? Later in de Galatenbrief, dan zie je dat hij vecht en hij verzet zich tegen de mensen die leerden dat je moest laten besnijden, ook als heiden christen, om gered te kunnen worden. He, dus er kwam, dat noem je in het Engels Judaizers. Ik weet niet hoe je het in het Nederlands zegt. Ja, het judaïsme, maar het waren judaïsten of mensen die eigenlijk het christendom probeerden te vermengen met nog de gangbare opvattingen en tradities binnen het judaïsme. Die eigenlijk geen onderscheid maakten of onvoldoende tussen de kaders van het oude verbond en het nieuwe verbond. Dat zie je vandaag de dag nog steeds soms. Maar wat hier gebeurt is vrij ernstig. Hij zegt in Galaten 5 vers 1, sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Zie ik Paulus zeg u, dat als u zich laat besnijden, wat in het Oude Testament voor het volk Israël een gebod was, maar als u zich laat besnijden, zegt Paulus tegen de christenen in Galatië, dan zal Christus u van geen nut zijn. En nogmaals, vers 3, betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. Als jij aan de ene kant zegt, ik geloof in de Heer Jezus Christus en ik geloof dat ik ben gered door geloof in zijn offer. En daarnaast zegt, maar ik geloof ook dat ik gerechtvaardigd ben door het houden van de wet. Dan zegt Paulus, dat kan niet. Dat is een evangelie van Christus plus werken van de wet. En dat is een vals evangelie. En dat evangelie zie je in allerlei religies en sekten terugkomen. Een evangelie wat niet uitgaat van verlossing door geloof alleen, door genade alleen, in Christus alleen, door zijn bloed alleen, maar een evangelie van Christus plus werken uit de wet. Het is overigens een van de belangrijkste redenen dat de reformatie is gekomen. Hè? Dat het protestantisme in de reformatie is afgesplitst van het Rooms-katholicisme. Omdat dit onderliggend gezien werd door de reformeerders. Dat er een evangelie was ontstaan van geloof in Christus plus werken van de wet en sacramenten en door de hele Rooms-Katholieke molen van handelingen gaan om maar gered te blijven. En Paulus die neemt dat heel serieus. Die zegt, u bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. En daarmee bent u uit de genade gevallen. Dus dat is een dwaalleer die speelde in de eerste eeuw. Een tweede, een dwaalleer die je zou kunnen noemen Christus zonder heiligmaking. En je kan het ook zo noemen, zo noem ik het vaak, hypergenade. Hypergenade theologie. Als je het interessant vindt, ik heb daar ook een video over op mijn YouTube-kanaal staan. Maar ook dat zie je al in het Nieuwe Testament ontstaan. Judas zegt, er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen die de genade van onze God veranderen in losbandigheid. In een leefstijl die niet conform Gods natuur is. Mensen die zeggen, ja, maar ik ben gered door genade, ik geloof in Jezus Christus, dus nu kan ik doen wat ik wil. Ik ben toch gered, mij kan niks gebeuren. Dat is ook niet de waarheid van het evangelie. De waarheid van het evangelie is, zoals je ook ziet in Titus hoofdstuk 2, vers 11, de zaligmakende, dat wil zeggen de reddende genade van God, die is verschenen aan alle mensen. En wat doet hij? Die leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen. Dus een kenmerk van de ware genade is verandering, is transformatie, is een leven wat steeds meer conform de Heer Jezus Christus wordt. Dus dat is het zogenaamde hypergenade dwaling, dwaalleer, hè, wat je ook tegenkomt vandaag de dag, vooral in de evangelische wereld. Mensen die zo bezig zijn met de genade van God, maar zo weinig tijd besteden aan het prediken van de boodschap van bekering en van het oordeel van God, dat het een eenzijdige boodschap wordt en dat het helemaal niet meer gaat over, oké, maar wat beoogt God dan te doen in de levens van hen die gered worden uit genade? Die genade heeft een hoger doel dan puur vergeving van zonde. Daar zit ook heiliging in. Een derde dwaalleer die we tegenkomen. Christus zonder opstanding. Of een evangelie zonder de opstanding. Paulus zegt in 1 Korinthe 15, als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen dan sommigen onder u zeggen dat er geen opstanding van de doden is? Als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. Als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud en zonder inhoud is ook uw geloof. En je ziet vandaag de dag ook in vrijzinnige christelijke groeperingen dat ze zeggen, ja, die opstanding van de Heer Jezus, dat moet je meer geestelijk interpreteren. Er is geen werkelijke opstanding geweest. Hè? Er zijn soms zelfs dominees in kerken, die geloven niet in het bovennatuurlijke. Die geloven helemaal niet dat er echt een God is. Die zien het gewoon als een soort nuttige, ja, morele les, wat er allemaal in de Bijbel staat. Maar het hoeft niet waar te zijn. He, dus is er echt een opstanding die heeft plaatsgevonden? Het is heel interessant, ook mensen zoals Jordan Peterson vandaag de dag, die zoveel, ik weet niet of jullie hem kennen, Canadese hoogleraar, een psychotherapeut, weet veel van sociologie, psychologie. Die heeft veel volgelingen onder jonge mannen. En het lijkt erop dat hij misschien nu op een punt komt in zijn leven dat hij ook echt christen wordt. Maar die is al jaren bezig met door de Bijbel heen gaan en de lessen die erin zitten voor de mensheid eruit halen. Maar geloofde niet per se dat Jezus daadwerkelijk de Zoon van God is of is opgestaan uit de dood. He, dus dat vrijzinnige, die liberale interpretatie van de schrift, dat naturalistische, dat idee dat er niks bovennatuurlijks is, dat zag je ook daar al. He, en 2 Timotheus 2 vers 17, daar heeft Paulus het over Hymenaeus en Philetus. En dan zegt hij, zij zijn van de waarheid afgeweken door te beweren dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden. En zij breken het geloof van sommigen af. Dus dat is een dwaalleer die we tegenkomen in het Nieuwe Testament. Een evangelie zonder opstanding. Christus wil jou rijk maken. Hij wil jou materieel zegenen. Hij wil dat je overvloedig bent als het gaat om geld. Het welvaartsevangelie kom je eigenlijk ook al tegen in het Nieuwe Testament. Want Paulus waarschuwt Timotheus voor een groep mensen in 1 Timotheus hoofdstuk 6 vers 3. Hij zegt, als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht, dan is hij verwaand, weet niets, maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Daaruit komen voort afgunst, ruzie, lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen. Voortdurend geruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben. Dat wil zeggen mensen die als het ware, ja, verdorven zijn geraakt in hun denken. En beroofd zijn van de waarheid. Waarom? Omdat ze denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Dus dat het godsvruchtig leven een manier is om rijkdom te verwerven. Daar heeft Paulus het over. Er zijn heel veel christenen vandaag de dag die daar geen link in zien met het welvaartsevangelie. Maar wat zou die nog meer moeten zeggen voordat je die link wel ziet? Volgens mij is het vrij duidelijk. Ja, dus op het moment dat mensen een associatie gaan maken tussen het evangelie van de Heer Jezus Christus en financiële rijkdom, dat moet een rode vlag zijn. Dit klopt niet. Dus het welvaartsevangelie. En staat er, wend u af van dit soort mensen. Christelijk mysticisme. Jullie hebben het vanochtend gehad over de gaven. Ik denk dat jullie 1 Korinthe hoofdstuk 12 en 14 ook hebben bekeken daarbij. Maar 1 Korinthe hoofdstuk 12 begint met dit vers. Dan zegt Paulus iets heel opvallends. Hij zegt, wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders. In het Grieks staat er de pneumatikos, de geestelijken. Het woordje gaven is wat minder duidelijk in het Grieks zichtbaar. Maar wat betreft de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden. Zo liet u meevoeren. Daarom maak ik u bekend dat niemand door de geest van God spreekt en zegt, Jezus is een vervloekte. Nou, Paulus zegt dat waarschijnlijk niet als iets wat hij uit de lucht grijpt. Waarschijnlijk was het zo, en dat zie je ook in die Griekse religies die er waren, de mysterie-religies die er waren in de Korinthe, in die plaats waar die gemeente begon. Daar was het idee soms dat mensen in geestvervoering raakten, soms onder invloed van alcohol of andere bedwelmende middelen, in geestvervoering raakten en dat de goden dan tot hen zouden spreken en dingen zouden openbaren. En dat in die soort geestvervoering, dat daar vervolgens openbaring uitkwam van wat de goden wilden zeggen. En er was een syncretistische toestand ontstaan in de Korinthe gemeente, waar mensen kennelijk dachten dat het allemaal van de Heilige Geest was. Dat op het moment dat iemand in geestvervoering raakte en dingen begon te zeggen, dat het feit dat iemand in zo'n rare toestand raakte al bewijs genoeg was dat het waar was. En Paulus moet het corrigeren en zegt, nee, ik maak je iets bekend. Wat dan? Dat wat iemand zegt is de manier om te toetsen of dat het van God is. Wat zegt iemand? Als iemand door de geest vermeend zou zeggen, Jezus is een vervloekte, dat is niet uit de geest van God. Mogelijk waren er zelfs mensen die dat dus zeiden. Die in een soort tongentaal gingen zeggen, Jezus is een vervloekte. En zei, amen broeder. Nee, niet amen broeder. Dat gaat in tegen de schrift, gaat in tegen de boodschap van het evangelie. Zo kan je wel in een soort rare toestand van mystieke geestvervoering raken, maar dat op zichzelf is geen manier om dat te toetsen. En hij zegt achteraan, niemand kan zeggen, Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. Dus christelijk mysticisme, en je kan het ook zien als hypercharismatische bewegingen, ook in Nederland vandaag de dag, in de Pinksterstroming, dat zijn bewegingen waar je moet oppassen dat veel mensen daar de indruk hebben dat op het moment dat mensen vallen op de grond, in de geest, of in tongen spreken, door de geest, dat dat bewijs is dat wat er wordt gepredikt ook is van de geest. En dat is iets waar Paulus hiervoor waarschuwt, dat hypercharismatisch. Nee, de toets is uiteindelijk niet wat voor gekke dingen er allemaal gebeuren. Nee, de toets is, wat is de boodschap? Wat wordt hier gepredikt over de Heer Jezus? De Heilige Geest heeft zich verbonden aan het evangelie van Jezus Christus. Niet aan allemaal fenomenen waar wij van onder de indruk raken als we ze zien. Of juist niet. Dus christelijk mysticisme. En ook christelijk gnosticisme komen we tegen in het Nieuwe Testament. Hebben we eigenlijk al wat gezien, hè? En wat over gezegd in de 1 Johannesbrief. Maar Johannes die zegt eigenlijk tegen hen, vers 20 van Johannes, 1 Johannes hoofdstuk 2, u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles. Nou, waarom zegt hij dat? U hebt de zalving van de Heilige en u weet alles. Omdat het hele idee van het gnosticisme was dat er een soort elitegroep van mensen was die verborgen kennis hadden. Die als het ware verder waren dan de gemiddelde normale mensen. Die als het ware een soort geestelijke verlichting hadden doorgemaakt en daarmee hoger stonden dan de gemiddelde christen in de gemeente. En dat is een geest waarvan Johannes zegt, nee, laat dat niet gebeuren. Jullie hebben allen de zalving van de Heilige Geest ontvangen. Je hebt niet nodig dat iemand je onderwijst. Natuurlijk betekent dat niet dat er geen nut is voor leraren in het lichaam van Christus. Maar hij verzet zich tegen dat idee dat er een soort klasse is van christenen die verlicht is, terwijl er een andere klasse is van christenen die als het ware dat niet hebben. In het Engels noemen ze dat de haves en de have-nots. De mensen die het hebben en de mensen die het niet hebben. Maar de Heer Jezus Christus is niet iemand die klassen aanbrengt in zijn gemeente. Maar zegt, u bent allen één in Christus. Wij zijn allen, hebben wij diezelfde geest ontvangen, zegt Paulus in 1 Korinthe hoofdstuk 12. U bent allen doordrenkt van één geest. Gedoopt in één doop. Dus daar waar dat gnosticisme die splitsing aanbrengt, zegt Paulus, nee, maar de Heilige Geest brengt juist de verbinding. En verbindt het lichaam aan elkaar. En ook dit zie je vandaag de dag weer in de christelijke wereld.
Was deze video nuttig voor jou? Druk dan op like en wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.